Goed, we gaan weer verder. Ja. We gaan naar 1 Korinthe 11. En dan gaan we het hebben over het avondmaal. 1 Korinthe 11. Ja. We hebben het de vorige keer al een beetje over gehad. Zo is het deze deur verdiend. Ja. Goed. We zijn vorige keer een beetje in vers 22 gebleven. Ik lees nog even vanaf vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof hen ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Dat hebben we vorige keer een beetje doorgenomen. En dan vooral vers 22 zijn we dus geëindigd. Ja, en iedereen neemt tevoren zijn eigen avondmaal, zegt hij. Hè? Hij zegt... In het eten, dus dat betekent tijdens het eten, neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Dat betekent dat iedereen het gewoon voor zichzelf, voor een ander. In het Engels staat before another. Dat betekent hier ook hetzelfde, tevoren, maar ik, ja, hij neemt het voor zichzelf. En de rest kan, ja, het gaat om mijzelf, ik. Hij neemt het alleen voor zichzelf. En de een is, deze is hongerig, de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Ja, als je dan niet kan beheersen, ja... Doe het dan vast thuis of vast. Of veracht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij degenen die niet hebben? Ja, wat is verachten? Ja? Verachten is het tegenovergestelde van waarderen. Ja? Dus veracht gij de gemeente. Wat is de gemeente van God? Ja? Nou, de Heer Jezus Christus werd veracht. Ja? En die heeft zijn leven gegeven voor mensen wat niemand hem wilde. Ja? Dus de gemeente, we zijn allemaal in het lichaam van Christus gedoopt. En we hebben allemaal een keer gebogen en moeten zeggen, ik ben een zondaar, ik kan het niet. Ik heb me moeten vernederen, me trots opzij moeten zetten. En de Heere heeft mij verlost. Ja? En dat heeft hij voor iedereen gedaan. Want niemand, er is geen mens die God zoekt. Geen mens die God wil van nature. En toch heeft hij, terwijl hij veracht werd, ja, heeft hij toch zijn leven gegeven voor mij en voor u. Nou, en dan zegt, en wij zijn dus verlost, en dan zegt hij, door dat gedrag veracht gij de gemeente Gods, met andere woorden, ja, heb je geen waardering voor je broeder en zuster, ja, die naast jou zit, ja, voor wie hij zijn leven gegeven heeft, dat zou je moeten waarderen. Dus we zitten hier met elkaar, naast elkaar, met al onze verschillen, ja, maar de Heer heeft ons gewaardeerd, terwijl wij hem niet wilden, ja. En zo is het met de broeders en zussen natuurlijk schandelijk als die gedrag vertonen als ongeredde mensen eigenlijk. Je broeders en zussen verachten, dat kan toch niet? Christus heeft zijn leven voor hun gegeven. Nou, en dan zie je, en beschaamt gij degene die niet hebben? Hoe beschaam je dan degene die niet hebben, ja? Nou ja, dat zijn de rijken. En je hebt rijken in de gemeente, je hebt minder rijken, je hebt armen in de gemeente, ja? En ja, wij zijn natuurlijk klein en... Nou ja, we hebben die over het algemeen niet echt dat er hele arme mensen zijn hier, ja, in de gemeente. Maar het kan zo zijn, ja. En wat krijg je dan? Wij zijn één in Christus, ja. En wat wordt van de rijken gezegd, ja? Hij zegt ten eerste bijvoorbeeld van mensen die stelen, ga werken, zodat je mede te delen hebt aan iemand die niks heeft. Ja, vooral je broeders en zusters. Want vooral de huisgenoten des geloofs, die moeten bij ons op de eerste plaats staan. De wereld zorgt wel voor zichzelf, ja. Die zorgt echt wel voor zichzelf. Maar voor je broeders en zusters, daar moeten wij voor zorgen. En de staat heeft heel veel dingen overgenomen natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar het gaat om je broeders en zusters. En van de rijken zegt hij bijvoorbeeld, die alles hebben, geef niet dat je rijk bent. Kijk, als je onder een ander programma leeft met het koninkrijk, als je dan rijk bent onder de antichrist, dat betekent dat het wel fout zit. Nu is het op zich niet fout, alleen waar gaat het om als je rijk bent? Kijk eens mee in 1 Timotheüs 6, ja... De andere beschamen die niets heeft, dat mag niet zo zijn. En dan zegt hij in 1 Timotheüs 6, vers 17. Dat zijn de mensen die wel hebben, ja? Dus je hebt de mensen die niet hebben en je hebt de mensen die wel hebben. Beveel, 1 Timotheus 6 vers 17, beveel de rijken, dus hij moet het bevelen in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, ja? Nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Ja, want als je rijk bent, ja, ben je hoogmoedig. Over het algemeen. Dat is een regel, die klopt wel. Maar je gaat ook je vertrouwen op die rijkdom stellen. Ja, en ons vertrouwen zit natuurlijk niet daarin. Nee, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Ja, wat verleent God ons rijkelijk? Geestelijke dingen. Hij heeft ons gezegend met geestelijke zegeningen. En het hele pakket met zegeningen wat we hebben, heeft hij aan ons verleend. Om wat? Om van te genieten. Daar zit mijn tevredenheid in. Daar zit het genieten van mij in. En zeker van de rijken die veel hebben. Hij zegt, let op, dat je je vertrouwen niet op de verkeerde dingen stelt. Dat zij weldadig zijn, rijk worden, kijk, in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Ja, dat wil zeggen dat je dat anderen mee laat delen in je rijkdom. He, dus je geeft en je laat anderen meedelen. En rijk moeten ze worden in goede werken. Nou, dat is wat een rijke moet doen. Dus als je in 1 Korinthe komt, 11, dan zie je daar een gemeente met mensen die hebben en mensen die niet hebben. En degene die hebben, ja, die houden alles voor zichzelf. Dus je ziet er is geen eenheid. Je ziet niet... het lichaam van Christus in praktijk, dat waarvoor Christus voor gestorven is. Want het lichaam van Christus, er zijn wel verschillen, maar we zijn uiteindelijk allemaal wel gelijk. Nou, en dan gaat Paulus daarom uiteindelijk zeggen, in het volgende vers, want ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Dus Paulus heeft nu een openbaring gekregen van de Heer Jezus. Want wij kunnen dit ook lezen in de evangelie over dat ze daar Pascha vierden en avondmaal. Maar de Heer Jezus geeft speciaal aan Paulus, is het nodig dat hij daar een openbaring over geeft. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij heeft ook een voorbeeld gegeven. En daarom gaat hij dat nu ook, dat avondmaal gaat hij... het aan hun vertellen. Ja? Want wat heeft de Heer Jezus toen de tijd met het Pascha en het avondmaal gedaan? Heeft hij ze ook de voeten gewassen. En heeft hij ze een voorbeeld gegeven, ja, van nederigheid. Terwijl de Heer Jezus, ik ben jullie meester. Ja? Jullie zijn mijn dienaars. En hij gaf hun een voorbeeld om na te volgen. Niet dat wij per se die voeten moeten wassen. Dus hebben we weer zoiets. Voeten wassen, dat was daar heel gewoon. Toevallig las ik het vanochtend nog eens in het Oude Testament. Dat was met Benjamin. He, er kwam iemand aan huis en nou, er werd de voeten gewassen en zo. Ja, als je daar in het stoffige zand en alles loopt, hoort dat erbij. Ja? Okay, dat wordt ook gepraktiseerd hier, om nederigheid af te dwingen op een of andere manier. Maar de Heer Jezus gaf een voorbeeld, ja, in die zin dat er is, hoe zeg ik dat, nederigheid onder gelijken. Ja? Dus dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat wat Christus heeft gedaan toen hij naar het kruis ging. Ja? Die houding moet ook in ons zijn, zegt hij. Ja, want hij kwam wel van de hemelse heerlijkheid en is gekomen en is aan de mens gelijk geworden tot aan de dood des kruises zelfs. Hij heeft zich gegeven voor ons. Ons uitnemende geacht. Hij was de Zoon van God. Ja? Nou, en dan zegt Paulus, wacht even, zoals dat nou gaat bij jullie, ik zie tweedracht, ja? En ieder voor zich, vleeselijkheid volop in de gemeente. En nu ga ik jullie vertellen wat Christus gedaan heeft. En daar heb ik een openbaring voor gekregen. Omdat Christus heeft daar iets gedaan. Wat wel voor Israël is. Maar wat ook voor ons een waarheid bevat. En dat is wat hij hier gaat doen eigenlijk. Dus het gedrag is heel belangrijk voor ons als gelovigen. Want hier spreekt het over. Want ik weet met avondmaal, daar zijn natuurlijk ook heel veel verschillende leringen over. En ja, bij de een moet je van tevoren heel lang voorbereiden. Of je moet lid zijn van een kerk om mee te doen. Of allerlei verschillende leringen. Maar in de Korinthe is een gemeente met allemaal vleeselijke mensen. Er gebeuren allemaal dingen. Die hebben we hier nog niet meegemaakt. Ja? En toch zegt hij niet, je mag niet meedoen. Kijk, degene die in zonde leven, die horen al niet in de gemeente te zijn. Daarom zegt hij ook, doet hij uit uw lieden weg. Maar zonde krijg je natuurlijk nooit uit de gemeente. Nee, we zijn mensen, lichaam, de zonde leven nog. Dat is helemaal zo. En dat zie je in de Korinthe ook. Ja? En hij zegt tegen hun dus dat ze het avondmaal moeten vieren. Alleen op de manier waarop ze het nu doen. Hij zegt, ja, dat kan natuurlijk niet. Daarmee verloog je het helemaal onze eenheid die wij in de Heer Jezus Christus hebben. Dus let op, er wordt nog eens gezegd van genade. Ja, het is allemaal leer en kennis. Ja, tuurlijk, het begint met de lerende kennis. Maar het gaat erom dat die leer en die kennis, dat die in praktijk zichtbaar wordt in onze levens. Dat de gestalte van Christus in ons openbaar wordt. Anders is het een mooi verhaal. Dan komen we zondags om lekker te genieten van de boodschap. En voor de rest, dan zal mijn verder een zorg zijn. Nee, het gedrag is belangrijk voor een gelovige. Want kijk even mee in Colossenzen 1 vers 10. Daar wordt Paulus spreekt heel veel over onze wandel juist, ja? Natuurlijk. Maar die wandel kunnen we nu doen, omdat het is nu de genade die ons leert, ja, om godzaliglijk te leven. In Colossenzen 1 vers 10, kijk in vers 9, zegt hij dat ze, bidt hij voor hen dat ze mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Daar gaat het eerst om, eerst vervuld worden daarmee, met de leer, met de kennis van zijn wil. En dan met de bedoeling, niet zomaar, om alleen maar kennis op te doen, dat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis God. Zie het? De bedoeling dat je welbehagelijk voor de Heer gaat wandelen. Dus wandel. God wil dat je er ook naar wandelt. Een punt is alleen, ja, u maakt zelf de keus. De vrijheid hebben wij in genade, hebben we vrijheid, ja. En die kan je gebruiken, maar je kan het ook misbruiken. En God wil dat je die vrijheid gaat gebruiken tot eer van hem. En dat kan je alleen als je vervuld wordt met die wil, de kennis van zijn wil, zoals die aan Paulus is geopenbaard. En dan ben je in staat om waardiglijk de Heere te wandelen en ook vrucht te dragen in de goede werken. Dat wil zeggen, in Gods ogen wordt het dus gewaardeerd. Welbehagelijk. Dus ja, dan ben je welbehagelijk in zijn ogen. Dat ben ik al, ik ben volmaakt in hem. Dat is wie ik ben in Christus. Maar hij wil ook dat ik kan hem ook dus plezier doen in hoe ik wandel. Maar ik kan hem ook bedroeven. Dat is de bedroeven van de Heilige Geest. Dat is als ik in zonde ga leven. Ja, logisch. Dus het is niet wat God wil. Het is heel belangrijk. We gaan terug naar 1 Korinthe. En dat is dus dat we dan ook... Paulus schrijft in zijn brief heel veel daarover. En dat is dat we dan ook tot beter samen gaan komen. Dus in positie zijn wij één. Ja? Ondanks al onze verschillen. En daarom gaat Paulus nu vers 23 tot en met 25 vertellen over wat de Heer Jezus bij de apostelen gedaan heeft. Ik zeg het nog een keer, vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Hij heeft het al aan u verteld. Zie je het? Hetgeen ik ook aan u overgegeven heb. Hij heeft het al gezegd tegen ze. En nu moet hij het weer zeggen tegen ze. Maar ik heb het van de Heer ontvangen. En dan zien we ook staan dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eten, dat is mijn lichaam, dat voor u voor gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus het is aan Paulus geopenbaard en die heeft het weer opgeschreven voor ons. Ja? Hij heeft het aan hun overgegeven. En waarom? Nou, omdat... ik lees in vers 24, en wij zien daar staan, doet dat tot mijn gedachten. Dus dat zei hij tegen de apostelen, dat brood wat gebroken wordt. Vers 25, het Nieuwe Testament in zijn bloed. En doe het zo dikwijls als gij die zult drinken. En er staan hier een aantal dingen, die zijn soms, ja... Weet je, als je in vers 25 ziet, doet dat zo dikwijls als hij die zult drinken tot mijn gedachten. Dat lezen we helemaal niet in de evangelie. Dus de vraag is dat nou wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen de apostel, maar wat niet in de evangelie is opgeschreven? Of is dat nou wat de Heer Jezus aan Paulus heeft gezegd, doet dat tegen ons? Ja? Het maakt op zich niet uit, in vers 26, Zo dikwijls als je het zult eten en de drinkbeker zult drinken, zo verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Nou, als Paulus dat tot ons richt, maar ook al zou het voor de apostelen zijn, het is in allebei de gevallen, wij verwachten de Heren totdat hij komt. En wij doen het zolang dat hij komt. De apostelen, die zullen het ook hebben gedaan totdat de Heren komt. Ja? Alleen het verschil, als hij komt voor ons, dan komt hij ons halen in de lucht. Ja? Dus wij doen het zolang het kan, totdat hij komt. Alleen zo dikwijls als gij die zult drinken, zo dikwijls als zij het zult eten. Er zit ook een vrijheid in. Dus als je het 1 keer per jaar doet, of 3 keer per jaar, of 10 keer per jaar, of elke maand, dat staat niet in de Bijbel. Ja, dat betekent, wij zijn vrij om het te doen. En in de maat hoeveel, daar worden we helemaal vrij in gelaten. Nou kijk, als je dan in vers 25 leest dat het Nieuwe Testament in mijn bloed, ja. En dan denken mensen, ja, maar het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat is dus het Nieuwe Testament is voor het volk Israël, dat weten we. Het Nieuwe Verbond. Wat was het Oude Verbond? Het Oude Verbond was de wet. De wet, want hebben wij wat met het Nieuwe Verbond te maken op zich? Het was gesloten met Israël, dat lezen we in Jeremia. Maar wij waren... De wet is aan de heidenen, niet aan de heidenen gegeven van Israël, ja? Maar toch lezen wij dat wij ook schuldig voor de wet staan. Kijk even mee in Romeinen 3 vers 19, om dat even goed te begrijpen. 3 vers 19. Ja, dan zien we dat de wet is van het Oude Testament, ja? En Paulus die zegt in Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat is Israël. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Ja? Nou oké, Israël is pas tot bestaan gekomen na Abraham. Daarvoor waren alle heidenen al schuldig voor God. Alleen niet onder de wet, ze hadden hun geweten. Maar we weten ook dat de dingen van de wet... Die zitten ook in ons geweten, ja, bij de heidenen. En God is toen met Israël verder gegaan, heeft hun de wet gegeven. Maar waar komt de Jood uit? Die komt ook uit de heidenen. Abraham was een heiden. En toen zijn de Joden uiteindelijk ontstaan. Maar uiteindelijk, de heiden zat schuldig. Toen heeft iemand uit de heiden, Abraham, ja, daar is de wet gegeven. En is, ja, maar uiteindelijk, die is ook schuldig komen te staan. De hele wereld zat schuldig voor God. Paulus zegt ook in Colossense, ik ga mee naar Colossense. En wij zijn dus niet onder de wet, maar wij staan wel schuldig tegenover die wet, stonden wij. Colossense 2, vers 14, staat het. Dat is wat Christus aan het kruis gedaan heeft voor ons. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, zie je het? In inzettingen bestaan het, welke ik, zeg ik, enigerlei wijze ons tegen was. En heeft dat zelf uit het midden weggenomen. En hetzelfde aan het kruis genaald hebben. Zie je dat de wet was ook tegen ons, tegen de heidenen. Het was al aan Israël gegeven. Maar uiteindelijk had het zijn uitstraling ook naar de heidenen natuurlijk toe. Want Israël had de wet. Ja? Maar uiteindelijk zat iedereen schuldig tegenover God. En dat heeft hij aan het kruis genageld. Maar goed... En zo is het ook met het Nieuwe Verbond te maken. Ja? Wat heeft het Nieuwe Verbond? Jeremia 31. Nou, dat weten jullie misschien wel. Dat is dat hij zal hun zonden niet meer gedenken. En de geest wordt uitgestort. Nou, denk bijvoorbeeld. Dus Israël heeft vergeven van zonden onder het Nieuwe Verbond. Christus, zijn bloed is vergoten aan het kruis. Voor de zonden van Israël in eerste instantie. Wij nu weten door Paulus. Ja, dat iedereen... vergeving van zonde heeft door te geloven dat Christus voor zijn zonde is gestorven. Het Nieuwe Verbond, Paulus zegt, wij zijn dienaars van het Nieuwe Verbond. Maar als je nou bijvoorbeeld een simpele vergelijking. Paulus zegt ook, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, staat. Waar staat dat die Heilige Geest in ons beloofd is? Weet u dat? Wij zijn verzegeld met de beloofde Heilige Geest, zeg maar. Heilige Geest der belofte. Aan de heidenen was de Heilige Geest nooit beloofd. Ja, dat was voor het volk Israël. Maar de Heilige Geest was beloofd aan het volk Israël, ja? Met het Nieuwe Verbond ook. En ze hebben hem ook gekregen. Maar Israël is gevallen. Nu hebben wij niet door het verbond heeft de heiden Heilige Geest gekregen, maar nu uitsluitend hebben wij het gekregen uit genade door het geloof. Niet dat het geprofeteerd was, maar het is wel de Heilige Geest die het Oude Testament was beloofd aan het volk Israël, maar die wij nu uit genade hebben gekregen buiten de profetie om. Dat is een onderdeel van de verborgenheid. Maar het is wel dezelfde Heilige Geest. Het bloed van de Heer Jezus is vergoten aan het kruis. Dat was voor Israël. Maar het is hetzelfde bloed wat ook voor mij vergoten is, ja? En de zegeningen die voor Israël waren, met, nou laten we toch Jeremia 31 even erbij pakken. Jeremia 31, dat is dus het nieuwe verbond wat God heeft voor Israël. Soms moeten mensen een beetje moeilijk te begrijpen. Ze zeggen, hé, maar dat is toch niet voor, met deze genade, hoe kan dat nou? Dat is toch voor Israël? Kijk, in Jeremia 31 vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Zie je? Met het huis van Israël gaat hij een nieuw verbond maken. Een testament. En wanneer is een testament, gaat dat in werking? Als iemand doodgaat. Dus wij weten ook dat het verbond, het nieuwe verbond, daarom zei de Heer Jezus ook, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij stierf van het kruis. En met zijn bloed is het nieuwe verbond in werking gegaan. En wat bevatte dat? Ik zal even kijken in vers. Het hele stukje, maar ik lees eventjes het laatste stukje. 34 staat. Zij zullen mij niet meer een iegelijk zijn naast, een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, wij gelovigen. Kijk, ik spreek even over geestelijke dingen. Wij kennen met elkaar ook de Heere, ja? En van de kleinste af tot de grootste toe. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zie je wel? Dus Israël krijgt door verbond vergeving van zonde. Hij zal hun God zijn, hun vader zijn. Is God ook niet mijn God? Is hij ook niet mijn vader? Heb ik ook niet vergeven van zonde? Die geestelijke dingen die je daar leest. Dus wat Israël door verbond krijgt, ja, ontvangen wij nu door genade. Dus het is niet zo dat wij dat wij kunnen teruglezen in het Oude Testament, in de Bijbel, dat het over ons gaat, want het is voor Israël. Maar zoals het Oude Testament met de wet zijn uitwerking op de heiden had, zo maken wij nu ook deel in die zin uit genade van een nieuwe verbond. Dat door dat bloed wat voor Israël vergoten is, in eerste instantie, nu door de openbaring der verborgenheid, dat het ook een betekenis heeft voor het lichaam van Christus. Ja, misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar ga maar mee naar 2 Korinthe 3 vers 6 nog even. Want daar spreekt hij ook een keer over het nieuwe verbond. Dan zegt Paulus, 2 Korinthe 3 vers 6. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn, kijk, dienaars des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Vers 8 ook. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid? Daar hebben we de bediening der geest. Het is dezelfde geest die wij lezen voor de bediening der genade. Het is dezelfde Heer Jezus. Hij is ook voor ons gekruist. Het is ook zijn bloed voor ons gevloeid heeft. Ja? Alleen wij verkrijgen het nu door genade. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 11. En dat is wat Paulus dus aan hun duidelijk maakt. De Heer Jezus heeft dus zijn lichaam gebroken. Hij zegt, dat doet dat tot mijn gedachtenis. En als je dat tegen de apostelen zegt, als zij Pascha vierden, wat gedachten ze toen? Ze gedachten de uittocht van Egypte. Met dat lam, ja. En ze wisten, als het bloed werd gestreken, dan kwam de engel die ging voorbij. En daar werden ze door verlost. Uit de slavernij van Egypte. Dat herdachten ze elke keer. En nu zegt de Heer Jezus, dan gaat hij dat brood breken en de wijn langs, dat is een symbool voor het bloed. En dan zegt hij, doet dat tot mijn gedachtenis. Dus dan gedenk je niet meer dat de verlossing uit Egypte, maar nu gaan ze dat met elkaar vieren, ter herdenking van wat Christus gedaan heeft. Die heeft dat vervuld. Ja? Dat is wat ze gaan gedenken. En Paulus zegt dan, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Nou, ik zei het net al, dat staat dus niet in de evangelie. Dus ik kan me goed voorstellen dat dit speciaal geopenbaard is aan Paulus, aan ons gericht. Maar goed, ja, het is duidelijk. Zo dikwijls als gij dit brood zult eten en de drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus wij verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. Elke keer als we dat doen. En waarom dan de dood? Omdat, natuurlijk, wij geloven in de dood en in de opstanding. Ja, maar de opstanding komt na zijn dood. Uiteindelijk hebben wij het allemaal door zijn dood gekregen. De Bijbel staat vol door zijn dood, door zijn bloed, door het kruis. Ja? Ga even mee naar Romeinen 5. En het staat er vol mee, dus dat ga ik zeker niet allemaal doen. Maar in Romeinen 5 zie je het mooi een aantal keren bij elkaar staan. Dan zie je Romeinen 5 vers 6 bijvoorbeeld. Nou, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijnetijd voor de goddeloze gestorven. Hij is gestorven. In vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde, nu gerechtvaardigd zijnde, door zijn bloed. Dat heeft met zijn dood te maken. Vers 10, we zijn verzoend door de dood van zijn zoon. Zie je wel? We praten allemaal over zijn dood. Romeinen 6 over de doop in zijn dood. Wij hebben door zijn dood hebben wij alles gekregen. Zitten wij hier nu? Door zijn bloed. Ja? En er zijn vele teksten die daarover spreken. Ja? De middelmuur is afscheidsel is weg. Wij zijn verzoend door het kruis. Het gaat allemaal om zijn dood. En daardoor, dat verkondigen wij elke keer weer als wij het avondmaal met elkaar vieren. Dan verkondigen wij dood des Heren totdat hij komt. Natuurlijk, want ik van de week hoorde ik dat iemand die al gezegd, nou ja, nou de Joden die hebben Christus gekruisigd, was een gelovige, die hebben Christus gekruisigd. Nou, mooie boel is dat, want als Israël dat nou had aangenomen, Jezus had aangenomen, had nu in het koninkrijk gezeten. Nou, dat is echt onzin, want zonder het lijden, zonder de dood van Christus, ook geen koninkrijk. Toen. Dat kan niet, want die zonde, ja, daar moest mee afgerekend worden. Dus ik ben dankbaar dat hij gekruisigd is. Ja? Want zonder zijn kruising, zonder zijn dood, heb ik helemaal niks. Ja? En natuurlijk hoort zijn opstanding erbij, want Christus had natuurlijk niks gedaan. God heeft hem doen opstaan en heeft hem gerechtvaardigd. En wij zijn door zijn opstanding ook gerechtvaardigd. En nu zijn we behouden door zijn leven. Maar zonder de dood van Christus hebben we niks. Dus een evangelie, wat een sociaal evangelie is, wat alleen maar Christus verkondigt. En je moet hem navolgen, noem het allemaal maar op. Sorry, dan heeft hij helemaal niks. We verkondigen de gekruisigde Christus. En dat verkondigen wij aan wie? Aan de macht en de overheden in de hemel, zegt Paulus. Door de gemeente wordt nu aan de macht en de overheden in de hemel bekendgemaakt, de veelvuldige wijsheid van God. Het zijn de uitverkoren engelen, maar het zijn ook de gevallen engelen. Ze wisten het niet, en anders hadden ze hem ook nooit gekruisigd. En dat is wat wij verkondigen, ja, met elkaar, maar vooral, want aan wie, ja, we verkondigen, we maken het bekend. Nou goed, wij zitten hier met elkaar, we maken het met elkaar, wij weten het, maar buiten ons, hier ziet niemand ons, ja. Maar om ons heen zien ze het wel. Wij lopen in een loopbaan, ja, voor de engelen die, we zijn een schouwspel voor de engelen. Ja, Paulus zegt, ik betuig voor de uitverkoren engelen, ja. Dus wij zijn constant in beeld. En daarom maken wij dat constant door het avondmaal, maken wij dat bekend totdat hij komt. Nou, en zo doen we dat totdat hij komt. En wij spreken dan natuurlijk ook totdat hij ons komt halen. Nou, als laatste, en dan gaan we het avondmaal ook vieren met elkaar. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Ik ga die laatste vers de volgende keer uitleggen. Maar hier is veel misverstand over het onwaardig eten en drinken. En dan ben je schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Nou moet je eerst, er kunnen van die momenten in je leven komen dat je dan hoort een tekst of iemand zegt wat. En ik denk, hey, ik dacht dat ik heb toch, in dit geval bijvoorbeeld, hoe kan ik nou schuldig zijn? Ik ben toch gered, ik ben toch volmaakt in Christus, ja? Ja, die teksten moet je ook eerst naar voren gaan halen bij je. Ik ben volmaakt in hem. Ik heb vergeving door het bloed van de Heer Jezus. Mijn schuld is gedragen. Ik heb geen schuld meer naar God toe. Ik hoef me zelfs niet schuldig te voelen als ik gezondigd heb. Wist u dat? U moet berouw hebben van uw zonde. Als je schuld hebt nog van je zonde, als je zondigt, dan is het net alsof je zegt, hey, dat is nog niet aan het kruis vergeven. Heb je niet gedragen voor mij? Dus dingen uit schuld doen tegenover God, dat klopt niet. Want hij heeft dat allemaal juist allemaal vergeven aan het kruis. Het gaat erom dat u een droefenis naar God hebt over de zonde. Maar geen schuld. Want die schuld is over en uit. En mensen gaan gebukt onder dat ze dingen doen door schuldgevoelens. En wij hebben die schuldgevoelens niet meer. Gek, want je bent tot geloof gekomen. Maar goed, die zonden, ook als gelovigen, die zijn allemaal vergeven. Dus daar hoef je niet schuldig over te voelen. Dat is een hele grote vrijheid, als je dat mag begrijpen, als je dat kan beseffen. Nou, dus hij zegt, staat het, onwaardiglijk. Nou, dat slaat natuurlijk op de manier zoals zij zich gedroegen. Ze waren vleeselijk, er waren scheuringen, het was een brasserij, dronkenschap, iedereen voor zich. En wat doe je daarmee? Daar ontken je in feite mee de eenheid die je hebt in het lichaam van Christus, bij met elkaar. Want hij heeft zijn lichaam gegeven, dat is gebroken. Lichaam staat zeg maar voor de gemeenschap. En hij heeft zijn bloed, dat is de prijs, heeft hij betaald. Nou, dat heeft hij voor ons gedaan, zonder aanzien des persoons. Ja, voor iedereen. Dus zoals zij dat deden, was het allemaal met aanzien des persoons. En ze ontkenden de eenheid die ze in positie hebben, door hun gedrag. Er was verdeeldheid. Nou, in deze wereld zijn er twee dingen die zonder aanzien des persoons gebeuren. Dat is de dood. De dood maakt geen onderscheid. Of je rijk bent of arm, ja, we gaan allemaal. En het volgende is het lichaam van Christus. In het lichaam van Christus is ook geen onderscheid. Ook geen aanzien des persoons. Of je rijk bent of arm, of je een slaaf bent of een heer, of je zwart bent of blank, wat je ook bent, dat is het mooie, in het lichaam van Christus, is iedereen gelijk. En daarom, zegt hij, wat jullie doen, ontken je eigenlijk de eenheid die wij hebben in de Heer Jezus Christus, in het lichaam, waar hij zijn bloed voor gegeven heeft. En dat is onwaardiglijk, want ik ben natuurlijk niet onwaardiglijk. Hij zegt ook, onwaardiglijk, dat woordje luk is belangrijk. Als jij zegt, iemand die is onwaardig, dat betekent in positie ben ik hem niet waard. Nee, dat klopt, maar daarom heeft hij ook zijn leven voor jou gegeven. Ja, ik ben nu wel waardig. Onwaardig luk heeft met je gedrag te maken. En dat schortte mij de Corinthiaan en daarom vermaat hij ze. Dus wij gaan nu ook het avondmaal vieren. En iedereen is waardig. En ik hoop dat hij ook waardig luk dat zal doen. En daarom is het avondmaal ook een mooi middel om dat met elkaar te vieren. Juist ook als het momenten zijn dat het misschien niet goed gaat. Of dat je misschien wel een probleem met je broer of met je zuster hebt of wat dan ook. Dan juist een avondmaal vieren. Dat je beseft als je naast elkaar zit, wacht eventjes. Dat is mijn broeder. Dat is mijn zuster. Hij heeft voor mij zijn leven gegeven. Maar ook voor hem. Ja, en ik had hem nooit gezien. Nooit ontmoet. Als ik niet door Christus in het lichaam van Christus was gedoopt. Dus ik ben van waarde, maar wacht eventjes, hij is van net zoveel waarde. Ja, en dat gaat je dat goed beseffen, dat we daar een moment hebben dat we met elkaar dat kunnen overdenken en zullen vieren. Ik zal Paul even roepen. Kon je ervan?
Ja, ik kom eraan.
Het is zo dat Maarten er helpt om het uit te delen. Hoe heet dat? We zijn hier ook kinderen. Wij doen het als volgt hier. We laten de verantwoordelijkheid van de ouders over of de kinderen meedoen of niet. Bij ons in de kerk toen de tijd, weet ik nog heel goed, had je ook discussie, kinderen mogen wel aan het avondmaal of niet aan het avondmaal, of je moet zo oud of zo oud. Kijk, dat je meedoet, je moet een gelovige zijn. Ja, ongelovigen kunnen natuurlijk nooit aan het avondmaal deelnemen, want ja, het is voor de gelovigen die iets herdenken. Een ongelovige kan niet herdenken dat Christus voor hem gestorven is. Dus in die zin moeten de kinderen, de ouders dat zelf bepalen. Of hun kinderen daaraan kunnen deelnemen of niet. En voor de rest is iedereen welkom om aan het avondmaal deel te nemen. Nou, we hebben het net al voorgelezen. Dus ik zou zeggen, Maarten, wil jij dat brood ronddelen? Ja.